Wij waren vorige keer in Johannes hoofdstuk 8 bij de waarheid en bij de leugenaar van den beginne die in de waarheid niet was staande gebleven en hij heet de diabolos, de duivel, de doreinwerper. En die zei tot Joden die zich beriepen op Abraham als hun vader. Hij zei, gij zijt van uw vader de duivel. Want die is de leugenaar van de begin, is de vader van de leugen en die is in de waarheid niet staande gebleven. Dat wil zeggen, die is er ooit mee begonnen met liegen. En daarna is dat een mode, een gebruik geworden. En dat is deze wereld, waarin de waarheid volgens Romeinen 1 vers 18 in ongerechtigheid wordt ten onder gehouden. Het is niet zo aardig allemaal om te zeggen, maar er staan heel onaardige dingen in de Bijbel. En dat is omdat ze erg aards zijn. Dus toch aardig, om zo te zeggen. Het is deze wereld. Waarna de vraag altijd is, maar sinds wanneer is dat dan zo? En ik moet u zeggen, voor wat de wereld die nu is betreft, de uitdrukking is uit 2 Petrus 3, voor wat betreft de wereld die nu is, ja, dat was altijd al zo. Dat stamt van Genesis 1. Niet sinds de schepping dus, want dat kan niet, zo kan het niet gemaakt zijn, maar wel sinds de 7 dagen uit Genesis 1, die dus inderdaad niet de schepping als zodanig zijn. En dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat staat dan ook nergens zo in de Bijbel. Dat is wat men ervan gemaakt heeft, maar zo ligt dat niet. Het punt is dat die wereld die wij vandaag kennen beschouwd moet worden als een restitutie, een herstel, althans tot op zekere hoogte van een veeloudere wereld, een gevallen wereld, om zo te zeggen. En de val, dat wil zeggen de morele val van die wereld, hangt logischerwijze samen met de overste deze wereld, de god deze eeuw, of hoe je maar genoemd wordt, de doreinwerper. Ooit bleef hij niet staan in de waarheid en hoe snel het gegaan is weten we niet, maar het heeft consequenties gehad voor de wereld als zodanig en dus ook voor de wereld waarin Adam geformeerd werd uit het stof van de aardbodem. En ik weet niet hoe ik het gezegd heb, maar ik zal best gezegd hebben en hij bleek inderdaad een zondaar te zijn. Want een mens wordt niet een zondaar doordat hij zondigt, maar een mens zondigt omdat hij een zondaar is. Het is zijn wezen. Van Adam staat het ook. Hij was nou eenmaal uit de aarde en dus aards. En dat is, dat is zijn makke. Als dat een goed woord is in het Nederlands. Dat is 1 Korinthe 15. Wij dragen het beeld van de aardse mens, dat is Adam, maar het is jammer, hij is uit de aarde en hij is aards en hij keert tot de aarde weder. En hij is niet definitief, hij is de eerste mens, allemaal 1 Korinthe 15. Maar het gaat om de tweede mens, de laatste Adam, de tweede mens, dat is de Heere uit de hemel. En diens beeld zouden wij dragen, was de bedoeling. Kortom, de Bijbel vermeldt het allemaal wel degelijk. Alleen op een of andere wijze heeft men het weggeredeneerd met als gevolg dat het de mensen willens onbekend is dat de aarde, de hemelen en de aarde overlang geweest zijn. En ik citeer het letterlijk, het is niet mijn interpretatie. Ik citeerde het letterlijk uit 2 Petrus 3. Dus zo liggen die zaken. Als men het niet weet, komt het omdat men het willens niet wil weten. Men kiest ervoor om het niet te weten. Men kan het namelijk best wel weten, want ook buiten de Bijbel, helemaal los van de Bijbel, zijn deze dingen in beginsel ook bekend. Dat wil zeggen, een oudere wereld waar op een of andere wijze een vloek overheen gekomen is en waar men het ideaal, het veronderstelde ideaal is kwijtgeraakt, om zo te zeggen. En intussen zitten wij dan met de problematiek. Het is er niet beter op geworden. Dat is oude overlevering. En in ieder geval tot ons gekomen via de Griekse tradities, mythologie, filosofie of hoe het maar heten mag. Maar het is veel ouder. Het grijpt verder terug naar Egypte en nog verder terug naar Babel. Maar goed, ik zal u daar niet meer lastig vallen, want wij zijn niet gekomen om dat te bestuderen. Maar soms wordt je daarna verwezen vanuit de Bijbel zelf. En misschien doen we dat ook nog eens, maar vandaag blijf ik maar weer heel dicht bij de Bijbel. Dat wil zeggen, vorige keer hadden we het over de duivel en dat was naar aanleiding van Johannes 8. En vandaag gaan wij, was de bedoeling, naar Jesaja hoofdstuk 13. Het zijn verplichte hoofdstukken als u mij vraagt. Ik heb het trouwens vorige keer aangekondigd. Jesaja hoofdstuk 13 en 14. Boven hoofdstuk 13 staat dan in mijn Bijbel nog de ondergang van Babel. Nou ja, dat had natuurlijk moeten zijn het oordeel over Babel. Want Babel zou ten onder gaan, maar echt niet door een aardbevingtje of dat het slecht weer werd of zoiets. Noem nog eens wat. Nee, ik noem niet nog wat. Daar staat boven hoofdstuk 13, boven hoofdstuk 14 staat bevrijding van Israël. Maar ja, dat mogen dan zo zijn. Daar gaat het ook over. Onder andere dan. Maar het gaat wel degelijk nog steeds over de val van Babel en de ondergang meer specifiek van de koning van Babel. En dat is de duivel, maar men is aarzelend geweest om dat erboven te zetten. Want ja, als je dat erboven zet, dan krijg je het verhaal van als dit gaat over de duivel, wanneer is het dan misgegaan met hem? En dan heeft men een probleem, zodat inderdaad dit hoofdstuk een omstreden hoofdstuk is. Maar ja, dat geldt voor alles, alle hoofdstukken waar tamelijk basale waarheden in gedebiteerd worden. Men wil er wel af eigenlijk en dus is het altijd het onderwerp van discussie. Dat is altijd zo. En dat maakt het wat lastig om te bespreken. Maar het gaat over Babel, uitdrukkelijk. Er zit nog wat anders aan vast, wat ik terzijde even noem. Dat is dat wij kennen Babel en daarmee het Rijk van Babel, voor de goede orde. Babel is hetzelfde als Babylon. Babylon is de Griekse variant van het woord. In Babel schrijft men met Hebreeuwse letters, 3 letters. En het Grieks schrijf je met Griekse letters, die zijn weer anders, dat weet u. En als wij het in het Nederlands moeten opschrijven, bijvoorbeeld in Statenvertaling of wat dan ook maar, dan moeten wij Latijnse, dat zijn de Romeinse letters, gebruiken, want dat zijn onze letters. En zo verbastert zo'n woord in de loop der tijd. Maar Babel uit het Hebreeuws is het Babylon uit het Grieks van het Nieuwe Testament. Daar heet het namelijk Babylon, maar het is heus hetzelfde. Maar dat Babel, dat kennen wij omdat de Joden, ik bedoel het Joodse volk, in de tijd in Babel, naar Babel, is weggevoerd. En toen heette het eigenlijk nog maar nauwelijks het Joodse volk. Het was weliswaar, het was Juda. En het heet bij ons het Tweestammenrijk, althans voor degenen die ook het Tienstammenrijk kennen. Het waren Juda en Benjamin. Het zuidelijke rijk van Israël, het zuidelijke huis van Israël, want er waren twee huizen van Israël. En het noordelijke rijk onder de naam Israël, dat heette dus Israël, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is betrekkelijk kort na de dagen van Jesaja, de schrijver van dit Bijbelboek, dus gebeurd. Maar het tweestammenrijk, waar Jesaja trouwens deel van uitmaakte, is anderhalve eeuw later of zo pas weggevoerd en vernietigd. Dat wil zeggen, het volk is weggevoerd in minstens 3 fasen. Het Noordelijke Rijk trouwens ook in minstens 3 fasen. En het heeft geleid tot het noordelijke rijk, de verwoesting van Samaria, maar toen maar het zuidelijke heeft geleid tot de verwoesting van Jeruzalem, inderdaad. En het verdwijnen van de troon van het Davidische koningshuis, zoals dat daar bestaan heeft, vanaf David tot en met Zedekia. Dus één koninklijke dynastie. Dat is nog tamelijk lang, want dat is dan toch een jaartje 400. Dat is wel lang voor een dynastie eigenlijk, maar toen maar weer. Maar het is ten onder gegaan en het volk is weggevoerd in Babel. En vanuit Babel kreeg het volk toestemming om terug te keren. Niet alleen de twee, maar ook de 10 stammen overigens. Ik geloof niet dat je dat echt expliciet in de Bijbel leest, tenminste dat heugt me niet. Maar het is wel opgetekend door Flavius Josephus en nog zo links en rechts het een en ander. Men kreeg toestemming om uit Babel terug te keren naar Jeruzalem, Judea enzovoort. Een deel heeft dat gedaan, een deel namelijk alleen van de Joden. Ook volgens de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel is dat genoteerd, eveneens door Flavius Josephus, dat de 10 stammen ook terug konden, terug mochten, maar die hebben van de gelegenheid geen gebruik gemaakt, schrijft Flavius Josephus. En we komen ze dan ook niet tegen in de telling en de opsomming zoals we die vinden bij Nehemia, dan wel Ezra in de Bijbel. Met andere woorden, slechts een deel, maar dan nog alleen van de Joden uit Juda, kwam terug en dat wordt beschouwd als het Joodse volk. Heb je dat nog? En voor zover het Joodse volk Joods religieus is, is bekend algemeen dat is sinds Babel, want daar is het Judaïsme ontwikkeld, uitgevonden, geboren, gegoten. Dat is minder aardig wat ik nu zeg, maar toch maar, ik leg het een andere keer wel weer uit. Dat is in Babel gebeurd, vandaar dat het Jodendom teruggaat tot de Babylonische Talmud heet dat, het boek. En dat is tot vandaag de norm van het Jodendom. En dat heeft bovendien ook tot gevolg gehad dat waar wij geacht worden onze Bijbels te hebben ontvangen van de Joden, die hadden immers het Oude Testament enzovoorts in de dagen van Jezus, toch? Waar wij geacht worden de Bijbel te hebben ontvangen van de Joden, en het Jodendom als zodanig niet ouder is dan Babel, de Babylonische ballingschap, heeft men uitgevonden dat de oudste boeken van de Bijbel geschreven zijn tijdens de Babylonische ballingschap door de Joden in pak een beet 600 jaar uiterlijk, minder eigenlijk, maar 600 jaar voor Christus. En dat men bij die gelegenheid het boek Genesis ook bij elkaar gesprokkeld heeft door links en rechts wat te knippen en te plakken. En dus Babylonische tradities over de schepping, scheppingsverhaal enzovoort, heeft men bij elkaar geplakt, is het idee. En ook de verhalen over de vloed van Noach heeft men ontleend aan Babylonische tradities enzovoorts. Dus de algemeen gangbare opvatting vandaag wis en waarachtig in het christendom. Nota bene. Nota bene. Maar goed. Heb je die nog tot zover? Als ik het zo vlug zeg, denk ik altijd, het klinkt heel lelijk. Maar dit is wat onderwezen wordt in de theologische hogescholen. Nou ja, hogescholen. Zo hoog zijn ze niet. Ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Het ligt aan de basis van alles wat ze daarover leren over de Bijbel. Zie? Nou ja. Met andere woorden, als Jesaja, het boek van Jesaja, spreekt over Babel en de ondergang daarvan, vindt men dat het niet geschreven kan zijn voor de dagen van de opkomst van het Babylonische Rijk. Het moet dus na die tijd geschreven zijn en zo komt men aan Deuterau Jesaja, zo van Jesaja schrijft over de ondergang van Babel, maar Babel was nog niet eens een wereldrijk. Hoe kan hij erover geschreven hebben? Dus hij moet later geleefd hebben. En ik zei, zo komt men aan een tweede Jesaja, Jesaja nummer 2. Deutero heet dat, Deutero Jesaja. Maar de grap is dat dit is primo Jesaja, dit is de eerste Jesaja, hoofdstuk 1 tot en met 39. En daar staat het ook al in. Over Babel dat vallen zou. Dat is hoofdstuk 13 en daar heeft men dus grote problemen mee. Tot in onze dagen, uiteraard nog steeds. Zo van, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar het staat er wel in. Als later in het zogenaamde Deutero-Jesaja, dat is vanaf hoofdstuk 40 van Jesaja, gesproken wordt over de ondergang van Babel, dat is in elk geval hoofdstuk 45, 46, 47, daar ergens, dan zegt de Heer er ook bij, via Jesaja, maar hij zegt er ook bij, let op, ik vertel het jullie van tevoren. Als het één keer zover is, dan kun je dus niet zeggen, ik had het altijd al gedacht, ik heb het wel zien aankomen. Of je kunt ook niet zeggen, ja, mijn afgod, mijn eigen goden, zelfgemaakte goden hebben dat gerealiseerd of zo. Staat er letterlijk allemaal. En daarom worden deze dingen op voorhand gezegd. In de theologie wordt dat dan weer ontkend. Wordt weer gezegd, nee, dat kan helemaal niet, want aan de inhoud merk je dat het pas later geschreven is. Nou, ik merk aan de inhoud dat het voor die tijd geschreven is en dat staat er ook uitdrukkelijk in. De Heer zegt, ik zeg het vooraf, ik ben de enige God, echte God, en God is degene die de toekomst kan voorzeggen. Dat doe ik dus en ik vertel je nu hoe het gaan zal. Zodat je weet wie ik ben. Maar die modernere commentaren die zeggen, dus God bestaat niet en daarom kan niemand het van tevoren weten. En als het toch van tevoren beschreven is, dan moet het na die tijd geschreven zijn. Mind you, dat staat in de introductie tot Jesaja in de zogeheten Nieuwe Bijbelvertaling. En hetzelfde staat er bij de introductie tot het boek Daniel. Kijk het maar na. Zo van, dit kan alleen maar geschreven zijn na die tijd, want het klopt precies wat erin staat. Dus moet het achteraf geschreven zijn. Het is komisch allemaal. Maar ik waarschuw u. Hier gaat het over Babel. En het grijpt heel ver. In de eerste plaats, de ondergang van Babel wordt hier beschreven. Maar het is niet het Babel zoals het ten onder ging. Toen in dezelfde nacht dat de schrift op de muur kwam, Belsazar gedood werd. Dat is Daniel 5. Dat weet u nog, hè? Meneer, tekel ufarsin. Excuseer de Nederlandse, de Almeerse uitspraak van deze Galdese woorden, maar dit is het. Meneer, tekel ufarsin. Wat het betekent, ga ik niet op in. Trouwens, Daniel deed het ook niet. Die zei, nou, betekent gewoon dat je gewogen bent en te licht bevonden. En dat betekent dat er een oordeel over je zal komen. Dat er iets te maken zou hebben met 2000. Met 2500 en nog wat jaren enzovoorts. Dat zit hem in dat schrift, maar dat legde Daniel ook niet uit. En ik doe het vandaag ook niet, want daar gaat het me niet om. Waar het me om gaat, is dat de Bijbel spreekt op voorhand, al voor de dagen van Daniel en Belsazar enzovoort, over een ondergang, een oordeel over Babel. En ik haast me altijd met nadruk te vertellen dat Babel nooit verwoest is geworden door een of ander oordeel. Babel is afgebroken, steen voor steen. Maar dat is niet wat de Bijbel voorzegde. De Bijbel voorzegt dat de vuur uit de hemel zou komen, dat de aarde zich zou openen en dat in één klap heel Babel weg zou zijn enzovoorts. Dat is het oordeel over Babel. Dat is nog nooit gebeurd. En dus die profetieën zijn ook nog nooit vervuld. En wat dat betekent, ja, dat is mooi. Het betekent dat het dus nog gebeuren moet. En mocht u zeggen, maar er is helemaal geen Babel, zeg ik, nou, dan komt het eerst nog. Hebben u dat nog? Wij zongen net een lied, oh, dat staat niet meer open hier. Wij zongen net een lied. Ik wil de tekst maar niet. Wij zongen een lied van H.C. Voorhoef. Heb je dat gezien? Stond boven. Linksboven. H.C. Herman Cornelis. Cornelis, geloof ik, ja. Voorhoeven. Dat is. Ja. Dat is min of meer degene die de. Het darbisme, dat wil zeggen de vergaderingen van gelovigen, dat wil zeggen de gesloten broeders, in Nederland heeft geïntroduceerd in 18 zoveel. Wanneer het maar was, de man was predikant, ik meen Nederlandse vorm, ja dat moet wel, Nederlandse vorm predikant in Leerdam. En die familie is ook de grondlegger van die uitgeverij Voorhoeven in Den Haag enzovoorts, weet ik veel. Maar dat hoef ik jou niet te vertellen, maar wat ik u wilde vertellen is dit. De man schreef een boek in 1865 over de wederkomst Onzes Heren, heet het geloof ik, als ik me goed herinner. De wederkomst Onzes Heren. En daar staat in dat er profetieën in de Bijbel staan over de ondergang van Israël, de oordeel over Israël, die nog nooit vervuld zijn geworden. 1865, dat was nog 30 jaar voor het eerste Zionistencongres in Basel van Herzl, zoiets. Kortom, daar was geen Joodse staat enzovoorts, helemaal niet aan de orde. En hij schreef, maar er zal een oordeel overkomen over een Joodse staat, een ongelovige Joodse staat in, wat toen nog Palestina genoemd werd, in, en dus met Jeruzalem als hoofdstad, want dat lees ik in de Bijbel. En ja, dat is er vandaag niet, maar dat betekent dus dat binnen redelijk afzienbare tijd zo'n Joodse staat zal opgericht worden. Moet alsnog verschijnen. Dat is het. Heb je dat? En een jaar of 10, 12, 13 daarna schreef Sir Robert Anderson, dat was in Londen, grote baas van Scotland Yard in die dagen, die schreef zijn boek The Coming Prince. En die schreef, ja, de Bijbel spreekt over een oordeel over Babel, niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, in Openbaring. Dat is nog nooit gebeurd zoals het daar staat. Bovendien blijkt het een wereldrijk te zijn. En dat betekent dus dat aangezien het nog nooit gebeurd is en het vandaag niet bestaat, betekent het dat op een of andere wijze, proberen zo nauwkeurig mogelijk aan te halen, hij zegt, betekent dat op een of andere wijze, dat wij weten niet hoe, maar dat het op een of andere wijze het centrum van de menselijke cultuur moet terugkeren naar het Midden-Oosten. Naar Babel, letterlijk. Dit was 1875, ik kan er een paar jaar na zitten, maar zoiets. En zo is het maar net. Dat laatste is in principe natuurlijk al lang gebeurd. Wij brengen ons kapitaal ook al decennia lang naar het Midden-Oosten, toch? Nou ja, en verder wordt er gewerkt aan de wereldheerschappij. En van daaruit wordt ons land ook inderdaad veroverd. En heel het Westen eigenlijk. Waarom ook niet? Daar hebben ze God afgezworen, zodat er een vacature is die ingenomen moet worden door Allah. Is het idee? Ja, daar wordt aan gewerkt. Ja, of zijn personeel dat zelf ook weet, dat weet ik niet. Waarschijnlijk niet, maar misschien ook wel. Maar daar is het mee bezig. En dat is wat je gewoon uit de Bijbel kunt concluderen. Voor ons is dat makkelijk om vast te stellen. Maar ik heb het nu over een paar mensen die dat 150 jaar geleden, zowat ongeveer, al hebben aangekondigd. He? Op voorhand. En niet zeggen, dat kan niet. Ze lazen de Bijbel en zeiden, zo zal het gaan, want het staat erin. En dit is hier ook zo, dit gaat over Babel, over de ondergang van Babel. Er was nog niet eens een Babel, althans niet als wereldrijk. De stad bestond, maar dat was geen wereldmacht in die dagen. Assur moest nog opkomen, eerst het Assyrische wereldrijk, waarin de 10 stammen zouden worden weggevoerd na de dagen van Jesaja. Nou ja, niet zo lang daarna, maar zeker daarna. Enzovoort. Maar niettemin, Jesaja kondigt op voorhand de ondergang aan van Babel. Maar zegt er trouwens ook meteen bij dat dat gebeuren zal in verband met de dag des Heren. Voor sommigen betekent dat het dus gebeurt op zondag. Maar doe maar. Maar staat in vers 6 van Jesaja 13. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Over Babel uiteraard, want dat staat in vers 1 al, hè? De last van Babel. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden, alle mensen hart zal versmelten. Ze zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen aangrijpen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Ziet de dag des Heren. Die uit vers 6 vind je nu in vers 9. De dag des Heren komt gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Maar weet u hoe het ging toen Babel werd overgenomen door de Mede en Perzen? Toen een einde kwam aan het Babylonische Rijk, 's nachts met het schrift aan de muur. Er staat laconiek in de Bijbel, alleen maar in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En het volgende vers is 6 vers 1 in Daniel. En die begint ongeveer met: Darius de Meed, de Mediën, ontving het koninkrijk 62 jaren oud zijnde. Dat is het. Dat wil zeggen dat geen zonder slag of stoot. Nou, één stoot dan, vooruit. Ach, misschien nog twee of drie. Maar wij weten wat er gebeurd is, de Mede en Perzen. De Meden waren het. Gingen de Perzen vooruit. Maar goed, de Meden kwamen de stad in en hebben misschien hier en daar een poortwachter gedood. Nou, zelfs dat hoefde nauwelijks. Ze kwamen namelijk de stad in over de drooggelegde bodem van de Eufraat. Kwamen de stad in en liepen het paleis in of zo. Kwamen bij de feestzaal en hebben Belshazzar gedood en dat was dat. En toen zei Darius de Mediër, zo, nou ben ik hier de koning en gaat hij gewoon verder, laat de muziek doorspelen enzovoort. Weet ik veel. Er gebeurde verder niks. Dat ging dus zonder verdere oorlog of zoiets. Dat was het dan. Oké, de stad was daarvoor belegerd, dat is waar. Maar er is verder geen oorlog geweest. Laat staan een verwoesting, want Babel bleef gewoon de hoofdstad van het wereldrijk. Alleen het wereldrijk was nou dat van de Meden. En Perzen. Officieel, volgens Bijbelse jaartelling, kwamen die Perzen twee jaar later. Kores, de Pers. Maar ja, die wordt in Jesaja al aangekondigd. Meer dan 150 jaar daarvoor. Heb je dat nog? Jesaja 45 is dat. En die zegt, ik zeg het van tevoren, als het gebeurt weet je dat ik het gezegd heb. Dat is mijn werk. Oké. Maar wat hier beschreven wordt, is de dag des hittige toorns en wat er was. En u wordt geacht te weten dat dat nog gebeuren moet. Want de dag des Heren moet alsnog komen. Wij weten het zeker, omdat ook in het Nieuwe Testament, tot in de brieven aan toe, wordt gezegd dat hij nog komen moet. In 1 Thessalonicenzen, wat is het, 5 bijvoorbeeld. En nog zo wat plaatsen. Dit is nog toekomst. Dag des Heren is het oordeel des Heren. En niet alleen over Babel, of niet alleen over Jeruzalem of Edom of wat het maar was, maar over heel de wereld. Beginnend bij Jeruzalem. En als u het mij vraagt, eindigend met Babel, want als het één keer gebeurt en het beschreven wordt in het Nieuwe Testament, ben je in Openbaring 19, nou ja, 17, 18, 19. En daarna beginnen de 1000 jaren, om zo te zeggen. Dus de val van Babel wordt er uitgebreid beschreven onder het citeren van oud-testamentische schriftplaatsen, waaronder hier uit Jesaja 13. En bovendien hebben we dan hier, ik lees maar even verder, vers 10, want de sterren des hemels en zijn gesternte zullen haar licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal licht niet laten schijnen. En dat is wat in Openbaring 6 alsnog wordt aangehaald. Ik mis de schriftverwijzingen eronder trouwens. Maar dat komt omdat de statenvertalers zo zonder meer geen weet hadden van een 1000-jarig rijk. In de zin van de wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde op te richten, dus hadden grote problemen met de boek Openbaring. En vandaar dat je geen verwijzing daar naartoe vindt. Wel overigens naar Joël 2, die is correct, en naar Ezechiël. En natuurlijk Matthäus, Marcus en Lucas. De verduistering van zon, maan en sterren, want dat zou plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is dus nog toekomst. En dan begint officieel de dag des Heren. En dan staat er in vers 13, daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Want in de Bijbel zijn hemelbevingen hetzelfde als aardbevingen, of andersom. Aardbevingen zijn hetzelfde als hemelbevingen. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toons. Met de uitdrukking dus uit vers 9. Er staat er dus drie keer feitelijk dat het gaat over de dag des Heren en dat het nu dus nog steeds toekomst is. En dan lees ik vers 19, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Precies, men leest het ook op andere plaatsen in het Oude Testament. De ondergang van Babel komt overeen met de ondergang van Sodom en Gomorra, dat wil zeggen met vuur uit de hemel. En een aardbeving dus. Want dat was, ik weet niet wat voor idee je hebt bij de ondergang van Sodom en Gomorra, maar het idee is van een, voor zover ik weet, het idee is van een aardbeving, waarom ook niet, het is aardbevingsgebied. Daar in de Syrisch-Afrikaanse slenk, van een aardbeving waarbij inderdaad vuur en zwavel uit de aarde omhoog barstte en terecht kwam op de omgeving, waaronder Sodom en Gomorra. Dat is wat het is. Het is een lugubere omgeving daar, kan ik u zeggen. En het ruikt daar ook vervelend. Ja, naar zwavel. Ja. En nog zo het een en ander. Zie? En dat is voorbeeld tot vandaag. Voorbeeld voor wat nu nog toekomst is, namelijk de ondergang van Babel. En daarom is die locatie er toch, daarom kun je er naartoe en kun je het bekijken en gaan ruiken. En zwavelbolletjes zoeken en dat soort dingen meer. Maar goed, die maar terzijde. Dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. En waarom is dat zo'n ding op lange termijn? Want voor de hand lag, het Joodse volk zal worden weggevoerd ooit naar Babel, dat een wereldrijk zal zijn geworden. Maar na verloop van tijd zal Babel verwoest worden en krijgen de Joden weer hun vrijheid terug. Althans kunnen ze terugkeren naar Jeruzalem. Waarom staat dat er niet gewoon? En het antwoord is, de andere vraag was trouwens, en waarom Babel? Maar goed, maar het antwoord is, omdat Babel en al een lange geschiedenis kent. Want Babel kennen wij uit de Bijbel ook van verder terug, namelijk reeds uit Genesis 10, nou 11 vooruit dan. Maar Genesis 10, want daar staat het over Nimrod, die Babel bouwde, die geweldige jager, een jager in de Bijbel. Een jager in de Bijbel is iemand die bouwt aan de toekomst. Nou kan dat niet, want er is geen toekomst. Als het er is, is het vandaag, toch? En als het gisteren was, dan was het. Dus en daar kun je er niet meer aan bouwen. Dus je kunt alleen aan vandaag iets doen. Maar de mens heeft zichzelf wijsgemaakt, al eeuwen, dat hij kan bouwen aan de toekomst en dan jaagt hij. Dat heet progressiviteit. We gaan iets oprichten wat nooit meer weggaat enzovoorts. Dat is het. Nee, dat heeft in de laatste twee eeuwen heeft dat hier de kop opgestoken. En het is boven komen drijven, die filosofie, maar hij is natuurlijk al veel ouder. De jager. Laat ons een toren bouwen. Laten we bij elkaar blijven. Laten we komen tot één regering over de gehele mensheid. Vanuit het centraal punt. Babel dus. Laat ons een toren bouwen. De hemel bestormen heet zoiets. En van daaruit de dingen controleren. Toen zei de heer, nou, ik dacht het niet. En er staat er, nou ja, wat er maar staat in Genesis 11. Nee, weet u wat er echt staat? Die vind ik komisch, ik vind het humor. Daar staat dat die Babyloniërs die zeiden, kom aan, laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. Dat hebben ze later ook gepraktiseerd in Egypte en het heette slavernij in Egypte. Laat ons stichelen, religie is dat. Laat ons stichelen, strijken, dat is de uitvinding van egalité, fraternité en liberté. Maar die is van 200 jaar geleden, nou iets meer langzamerhand. Maar dat is het. Het is religie, het is de mens controleren, iedereen gelijk enzovoort. Laat ons stichelen, strijken, tegeltjes. En bakstenen, mozaïek. Laat ons stichelen, strijken en wel doorbranden. Enzovoorts, en laat ons een toren bouwen, laat ons de hemel bestormen. Zeiden zij, kom aan, laat ons dat doen. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons, nee, dat staat er letterlijk. Toen zei de Heer ook, kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. Dat is wat hij deed en hij maakte er een eind aan. En waarom staat erbij, kom aan, laat ons nederdalen? Moet de Heer daarvoor naar beneden komen dan? En het antwoord is dat het definitieve oordeel over Babel zal plaatsvinden in het nog, wat nog steeds toekomst is. Dat is in de wederkomst, nederdalen. Dat is in de wederkomst van Christus. En eigenlijk binnen Bijbels jargon zou het gewoon moeten heten bij de komst uit de hemel van de Messias. Als hij komt, brengt hij een oordeel over Babel, en dat is wat in Genesis 10 al geïllustreerd is. En het hele beginsel van Babel, dat is dat van wereldheerschappij, van vereniging van alle volkeren onder één religie en onder één bestuur en binnen natuurlijk één economisch systeem. Heb je dat nog? En u wordt geacht te herkennen, want het is het ideaal van nogal wat megalomane mensen. Machtswellustelingen. Ik bedoel, Poetin zou het ook wel willen, maar die krijgt het niet voor elkaar. Daarom is hij zo'n chagrijnige man, zou ik maar zeggen. Maar hij zou het wel willen, maar hij krijgt het niet voor elkaar. En er zijn er nog een paar geweest. Er was trouwens ook nog een Duitser, wiens naam ik altijd kwijt was. En dan had je nog Nappi. Nappi heb je ook gehad. Maar dat was iets eerder. Dat was Nebukadnezar. Je hebt ook Nappi gehad, dat is Napoleon enzovoort. En Epi, dat is waar. Dat is waar. De Epi heb je ook nog gehad. Dat was Antiochus Epiphanes enzovoort. Het zijn allemaal die machtswellustelingen die dachten dat ze de hele wereld onder controle konden brengen. Bij voorkeur ook onder één religieus systeem. Ja, ja, pausen kun je daar ook toe rekenen, dat is waar. En daarna heb je nog wat mindere goden, om zo te zeggen. Maar dat is toch altijd het idee? De Britten hebben dat ook lang gedacht, in ieder geval de zogenaamde Britse Israëlbeweging heeft dat gedacht en heeft dat geplaatst binnen Bijbelse context. Want de Great British Empire, Great Britain weet u wel, GB, de Great British Empire, dat zou de hele wereld omvatten uiteindelijk om daarna ruimte te maken, de troon beschikbaar te stellen, namelijk aan de Heer Jezus in zijn komst. Maar het is nog steeds hetzelfde ideaal. Wij gaan een wereldrijk oprichten en het idee van wij moeten het koninkrijk Gods op aarde uitbreiden over alle volkeren is nog steeds precies hetzelfde idee. We willen de mensheid verenigen in één systeem. En dat gaat niet lukken. Dat systeem heet namelijk Babel. En het ziet eruit als het bouwen van een toren. Geweldige metafoor daarvoor. De hemel bestormen. Iets hoogs tot stand brengen. En de Heer zegt, ja, dat kan je wel proberen, maar ik ga er een eind aan maken. Vroeg of laat. Het was in de tijd Alexander de Grote, die een heel eind kwam, die zich ook in de tijd al metterwoon in Babel gevestigd had, dat hij voor het doel had hersteld. Wanneer? Ja, 330 voor onze jaartelling ongeveer. Precies weet ik het uit mijn hoofd niet. Dat kan een paar jaar schelen. En toen maakte de heer er ook een eind aan, als u mij zou vragen. Want de man was nog maar een jongen, net in de 30, en hij ging dood. Dat was niet volgens de planning en toen viel zijn rijk weer uit elkaar. Het liet Babel weer als een ruïne verlaten achter. Hoewel het toen alweer dus herbouwd was. Heb je dat nog? Nou ja, toen kwamen er nog een paar keer. Saddam Hussein zijn wel lang vergeten weer inmiddels. Maar die was ook in die richtingen en bezig. En zo verder. Babel. Een beetje magische naam is dat. Juist om deze reden. Zie? Maar alle streven van koninkrijken, de wereld, de rijken op aarde samenbrengen in één rijk, de grenzen weghalen, kom je de eeuwen door tegen. Het is altijd Babel, zo heet het in de Bijbel. Of dat kan ook Europa zijn, want het gaat niet lukken natuurlijk. Het kan ook de Arabische wereld zijn, het is tot op heden ook niet gelukt. Die Arabische landen zijn flink tegen elkaar verdeeld. Om redenen die ons ontgaan, maar dat doet er niet toe. Wees er maar blij mee. Maar ja, het is altijd zo geweest. Maar er komt een moment dat dat ophoudt. Hè? Dat wil zeggen dat men wel tot eenheid komt. Maar dat is door het werk van de antichrist. En die heet dan ook de koning van Babel. En de antichrist is niemand anders dan de baarlijke duivel. Want zo heet dat. In een klassieke uitdrukking, maar vooruit. En de baarlijke duivel, dat is de duivel in een zichtbare, tastbare gedaante. Ik weet het, er is altijd discussie over de antichrist. Wat is dat voor een mystieke figuur, wat een eigenaardige figuur, wij weten niet wat het is. Ja, als je de eeuwen door altijd ontkend hebt de wederkomst van Christus, letterlijk om op aarde een koninkrijk op te richten. Ja, als je dat al niet begrepen hebt, wat begrijp je dan van de antichrist? Dus ja, natuurlijk zijn er discussies over. Maar die gaan eerst over de Heer Jezus zelf, wie hij is. Dat is zorgvuldig weggeredeneerd, wie Christus is zorgvuldig weggeredeneerd in de zogenaamde drie-eenheidsleer. En vervolgens redeneert men de positie van de antichrist weg. En men heeft van iedereen een antichrist gemaakt in de loop der tijd. Als je dat woord opzoekt, antichrist, je zoekt het serieus na, krijg je hele lijsten van mensen die men in de tijd dat stempel heeft gegeven enzovoort. En dat zou kunnen, want Johannes zegt, er zijn ook in onze dagen vele antichristen, maar hij zei er wel bij, maar eens komt de antichrist, wiens geest allang werkzaam is enzovoort. En wie dat is? Ja, dat is de duivel als die op aarde geworpen wordt, vernederd uit de hemel. Heb je dat nog? En dat is de echte koning van Babel. Want de duivel is degene die achter dat Babylonisch streven zit. Die wil de volken verenigen in één rijk en in één religie. En ook als dat helpt in één economisch systeem, uiteraard. Voor zover dat een rol zou moeten spelen. Zolang dat maar is, zodanig is dat God daar buiten staat. Dat is zijn streven. Dat is wie de duivel is. En dat is wat Babel is. Dat is het koninkrijk Gods, maar dan zonder God. Het Messiaanse Rijk, maar zonder Messias. Nou ja, hij is dan de Messias. Een valse. Staat ook in de Bijbel, hè. Er zullen vele valse messias en christussen komen. En daarom heet hij de antichrist. Want anti, wij denken dat anti betekent tegen. Dat is maar tot beperkte hoogte waar. Maar het kan tegen, zolang tegen betekent in plaats van. Heb je dat nog? Antichrist betekent letterlijk, anti betekent in de eerste plaats in plaats van. En dat je in Nederlands dan tegen kunt zeggen, dat is zo. Maar het echte woord, het echte tegenovergestelde van pro, voor, is niet anti, maar contra. En anti betekent in de plaats van. Dat wij dat kwijt zijn geraakt, nou ja, dat kan. Per slot, dit zijn vreemde talen, het is geen Nederlands eigenlijk. Dus ja, we verliezen de betekenis van die termen. Maar Anti betekent in plaats van. En voor zover tegen betekent in plaats van, kun je het vertalen met tegen. En de duivel is de antichrist. Die komt in de plaats van Christus, maar verder komt hij alle dingen doen, was de bedoeling, die Christus zou doen. Dat is nou eenmaal de strijd tussen de rivalen, om zo te zeggen. En wat wij leren in de Bijbel is dat God zegt, ja, dus ze kunnen dat wel proberen, maar dat gaat niet lukken, want ik heb mijn koning al aangesteld, daar is niks meer aan te doen. Dat is Psalm 2. Het Nieuwe Testament zegt, nou ja, daar zegt de Heer zelf, maak je geen zorgen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, of maak je geen zorgen, ik heb de wereld overwonnen, enzovoorts. Hebben die nog? En anderen schrijven, hij is de koning der koningen en de heer der heren. Hij is de enige echte heerlijkheid en majesteit, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat was Judas, vers 3 of zoiets, weet ik veel, zoiets. Kortom, daar is niks meer aan te doen, maar dat weten wij wel, maar dat weet de duivel niet. Dus laten we het zo zeggen, dan gemakshalve. Want die strijd gaat tot in onze dagen nog steeds verder. En straks, als alle gelovigen van de aarde weg zijn, u en ik en iedereen, als wij weg zijn, dan is er ook geen wederhoudende macht meer op aarde. Dan is daar een grote vacature. Dan is de kans groot, want dan is het christendom als zodanig in hoge mate uitgeroeid, althans. Het fundamentalistische, ik gebruik met genoegen dit woord, het fundamentalistische christendom. En bij diezelfde gelegenheid wordt de duivel op aarde geworpen. En dan heeft hij grote toorn, want hij weet dat hij kleine tijd heeft. Openbaring 12, wat zo staat. Heb u dat nog? En raad is wat? Hij wordt de grote machthebber in Babel. Ik zeg het nu vereenvoudigd, maar ik kan toch niet alle details daarbij nu vermelden. Het gaat om het beginsel dat wij Babel vinden na de vloed van Noach, tegen de tijd dat de mensheid van 8 personen zich ontwikkeld heeft tot een grote gemeenschap, om zo te zeggen, en men het idee krijgt, laten we vooral bij elkaar blijven en om de elk jaar bijvoorbeeld een familiereunie houden waar iedereen vertegenwoordigd is. Laten we vooral, zo staat het toch, laten we bij elkaar blijven en zo onder één taal en wat het maar was. Daar bouwen ze die toren, dat heet Babel. En toen zei de Heer, nou, het was niet de bedoeling. De bedoeling is dat de mensheid verdeeld wordt in vele volkeren. In verschillende talen en ook in verschillende landstreken. Daar hun landpalen heet dat. Dat is Genesis 10 al waar het beschreven staat. Hebben jullie dat? Nou ja, sindsdien maakt Babel geschiedenis. Er steekt Babel ook steeds de kop weer op en soms duikt Babel onder, maar Babel is er altijd. Dat is wat het is. En de grote machthebber daarvan, om zo te zeggen, misschien overdrachtelijk, maar ik zeg het om maar zo, de koning van Babel, dat is de duivel zelf. En de geschiedenis van de volkeren der aarde begint bij Babel. En het einde daarvan is ook Babel, logischerwijze. Het einde waar het begon. En in de toekomst zullen de volkeren der aarde verenigd worden onder de macht van de antichrist. Wij spreken dan ook over het antichristelijke rijk, gemakshalve. En dan komt de Heer en zegt, nou, ik dacht het niet. En die gaat de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hen van elkaar scheiden, gelijk de schapen van de bokken scheiden, dus Matthäus 25, enzovoorts. En alleen de zijnen, dat wil zeggen de schapen, dan wel de gelovigen blijven op aarde en gaan zijn koninkrijk binnen, dat van de Christus, en al het andere wordt weggedaan in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Zo staat het in de Bijbel en zo zeg ik het dan ook maar gewoon. Hebben jullie dat nog? En bovendien, ja, Openbaring spreekt daarover. Het is Babel. En omdat men het niet gelooft, en ook niet eens gelooft in de wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren, heeft men gezegd, ja, maar dan moet je overdrachtelijk zien. Van het duizendjarig rijk moet je overdrachtelijk zien. Dat zijn niet letterlijk duizend jaren. En de heerschappij van Christus, dat moet je ook niet letterlijk zien. Want dat is de kerk. En daar, toch? En al dat soort dingen. En antichrist, ja, dat is al geweest. En zo. En Babel, nee, dat is Rome. Het Rome van de keizers. Dat de christenen vervolgd heeft. En dat zei de Rooms-Katholieke Kerk dus. En toen kwam de reformatie in het protestantisme. Toen zeiden ze, oh ja, Babel, ja, dat is Rome. Ja, natuurlijk, dat is de paus. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk die de protestanten vervolgd heeft. Hebben we dat nog? En tot vandaag zitten we daarmee. Want ik weet niet of ik het zeggen mag, en het is natuurlijk zeer onverstandig wat ik nu ga zeggen, maar bij mijn weten, nou ja, nee, het schiet me ineens te binnen. Het is inmiddels wel jaren geleden, las ik in het zoeklicht een vraag over dat Babel, en of we dat letterlijk moesten opvatten. En ik weet nog wie de vraag beantwoordde, maar dat zal ik u verzwijgen, want het is jaren geleden. Het antwoord was nee, dat moest je overdrachtelijk lezen. Babel, dat was Rome, en dan komt dan een verenigd Europa en dat is dan het antichristelijk rijk. Ik zou zeggen, Europa mocht het willen, dat ze het zo aan elkaar kunnen smeden dat het één rijk wordt. Ik hoor echt niks van terecht. Van dat verenigd Europa, en dat is niet het herstelde Romeinse Rijk, en het is ook niet Babel. Echt niet. Hoe komt men er dan bij? Nou, dat leg ik u net uit. De Rooms-Katholieke Kerk gelooft niet in de wederkomst van Christus op aarde met een duizendjarig Rijk. En hebben gezegd, nee, die profetieën die gaan over de kerk, dat zijn wij, enzovoorts. En wie is dat? Ja, er moet toch een antichrist geweest zijn? Ja, dat zijn de Romeinse keizers. Dat is het Romeinse Rijk. Dat ons vervolgd heeft en dat is dus allemaal al gebeurd. Heb je dat? En toen waren de 1000 jaren om. Toen zei ze, het wordt nou toch wel tijd. Laten we de kruistochten beginnen. En Jeruzalem vast gaan bevrijden voor de komst van Christus. Maar ja, dat lukte ook niet. Toen zei ze, nou, maar 1000 jaren moet je dus ook niet letterlijk nemen, want die waren nou al om. Dus dan moet je dat niet letterlijk nemen. Dat is sindsdien. Dat is historisch, zo'n uitleg. En toen kwam de reformatie. En daar gelooft men ook niet in een 1000-jarig rijk. Dat kan moeilijk, want dat werd geloofd door de dopersen, de wederdopers. Die geloofden in de wederkomst van Christus, die op aarde zijn koninkrijk zou oprichten. Maar ja, die hadden de grote doop. En die wilde men niet in de reformatie. Dus ja. En dus de leer van een wederkomst van Christus met een geopenbaard koninkrijk op aarde ook niet. En onder die dopersen was er nog iemand die nog een koninkrijkje oprichtte in Münster enzovoort. Dat ging er inderdaad heel raar aan toe. Toen zei ze, zie je wel, dat is helemaal niet bijbels enzovoorts. En dat is ook de belemmering voor alsnog de invoering van een volwassen doop. Want ja, dat werd gedaan door die lui die duidelijk een dwaalleer volgden enzovoorts. Dat betrof dan wel een andere, maar vooruit. En gevraagd nam, hoe zit het dan met die profetie over een antichrist en een rijk van Babel? Dat staat toch ook in de Bijbel? Zei ze, nou nee, dat is de Romeinse, dat is toch Rome? Dat weet toch iedereen dat Babel Rome is? Maar nou was het ineens het Rome van de pausen. En de vervolging was de vervolging van de protestanten enzovoort. En tot vandaag zitten we ermee. Vandaar het idee van, en ook bij het zoeklicht in de tijd, en waarschijnlijk nog, maar het idee van, wij wachten op het herstel van een Romeins Rijk hier in Europa, en dat is het antichristelijke Rijk. En als je zegt, heet toch Babel, dan zeggen ze, ja, maar daar moet je Rome onder verstaan. Heb je dat nog? Ja, komt er zo slecht vanaf. Maar het berust op een, nou ja, op een gebrekkige Bijbelkennis. De Bijbel is daar expliciet over. En letterlijk Babel. Is dat hetzelfde Babel? Ja, dat is hetzelfde Babel. Ja, maar het is toch verwoest, het bestaat toch niet? Ja, nee, maar het wordt weer opgebouwd. Zei Sir Robert Anderson. Ik ben er nog dankbaar voor. Want die had gelijk. Staat in de Bijbel. En zo verder. En waarom is dat? Babel wordt geassocieerd met het satanische streven om zijn macht, die van de Satan dus, te vestigen over heel de aarde en daarbij God dan wel Christus buiten te sluiten. Dat is het enige wat telt. Alles prima, maar zonder God. Of zonder Christus. En ik moet u zeggen dat iets als humanisme, wat in hoge mate onze samenleving bepaald heeft de laatste, nou ja, even eigenlijk, ontwikkeld geworden in dezelfde dagen als de Reformatie trouwens. Iedereen kent nog Erasmus, de meest beroemde humanist. Nou ja, humanisme, dat ook aan de basis ligt van de zogenaamde vrijzinnigheid. Humanisme is niks anders dan christendom zonder Christus. Vandaar dat Erasmus en het humanisme heel goed meekomen met het protestantisme. En in zich afzetten, dat wil zeggen tegen de Rooms-Katholieke Kerk, dan wel kritiek leveren op de Rooms-Katholieke Kerk. Maar Erasmus en het humanisme hebben zich dan toch nooit bij het Calvinisme aangesloten. Laat staan bij het Lutheranisme. Nee, logischerwijze. Zij willen wel christelijke idealen navolgen die van een wereld... regering en de wereldgodsdienst, maar dan zonder Christus. Vandaar dat nu de mens bovenaan staat. Maar de Bijbel zei het al, ze zullen God vervangen door de mens, door de gedaante van de mens. Dat heet niet christendom, maar het heet humanisme. Populair menselijkheid. Heb u dat nog? Daar leven wij in zo'n cultuur, in zo'n samenleving. En die is ook bepalend geworden voor het christendom, want het moderne protestantisme, Rooms-Katholicisme heb ik geen verstand van, maar het moderne protestantisme is niks anders dan humanisme. Het is christendom zonder Christus. Naastenliefde, wat christelijk is, maar dan zonder Christus. Wat strikt genomen niet kan, want hij is onze naaste eigenlijk, in eerste instantie. Maar christelijke deugden, zal ik maar zeggen, zoals liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en noem maar nog eens een rijtje. Deugden, zomaar christelijke deugden, die wil men wel, die streeft men wel na, maar zonder Christus en men noemt het humanisme. Wat een beetje raar is, want menselijkheid, je wil niet weten hoe verdorven een mens is, of weet je het al? Noem dat niet menselijkheid of humanisme, want dat is het niet. Het is een uitgekleed christendom en kan dus ook niet blijven bestaan. En in die dagen leven wij. De ondergang daarvan, van het hele systeem. Niet alleen van het christendom, maar een christendom waar Christus buiten staat, kan ook niet blijven bestaan. Aan humanisme komt dus ook een eind. En dat is wat je ziet. Humanisme moet het hebben van normen en waarden, maar als je Christus niet hebt, heb je geen normen en waarden. Heb u die nog? Ja, dat komt door het weer, hoor, dat u een donderpreek krijgt. Dat is een, zoiets. Het is Babel. Dat is eigenlijk christendom, maar zonder Christus. Dat is het koninkrijk Gods, maar zonder God. Nou ja, met een God, maar dat is de duivel. En dat staat hier dus ook. Hier. Want het gaat verder met een hoofdstuk wat dan heet Bevrijding van Israël. Maar het gaat nog steeds over Babel. Leest u maar mee. Jawel, de Heer zal zich over Israël ontfermen. Maar dat is in de dagen waarbij een einde gemaakt zal worden aan de heerschappij van Babel, logischerwijze. Kortom, er zou een Israëlitisch wereldrijk komen. Dat is Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Zei de Heer via Daniel tot Nebukadnezar. En die was koning van Babel. U weet wel, uit die droom, met dat beeld, met al die wereldrijken achtereenvolgens. En dan komt er die steen die het hele beeld vernietigt. En de verklaring van de steen is, Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die steen is Israël. Met aan het hoofd daarvan uiteraard Christus, de Messias. Hebben jullie die nog? Dus de Heer zal Israël bevrijden. Hij zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen en hen in hun land zetten. Dat is 14 vers 1. Maar als dat gebeurt, lezen wij 14 vers 4, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Als het echt gebeurt, let wel, het is in verband met de dag des Heren. En de verlossing van Israël moet nog plaatsvinden in de toekomst, net als de dag des Heren. En in verband daarmee zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Deze metafoor. En zeggen: hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De drijver is namelijk van goud. En dat is Babel. Want Babel drijft alle volkeren alsof de volkeren een kudde vormen. Want de drijver is degene die de kudde, die de dieren drijft. Dat weet u toch, hè? Ja. En hij wordt geacht van goud te zijn. Heerlijk. Majestueus. Maar hij houdt op. Namelijk vers 5. Jehovah heeft de stok der goddelozen gebroken en de scepter der heersers. Dat is die stok en die scepter die de volkeren drijft. Maar die stok, die scepter, dat is Babel. Dat is dat beginsel van Babel. Het streven naar Verenigde Naties. Naar een volkenbond onder één koning, dat is de duivel zelf. Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden. Mocht u nou denken, wij worden geplaagd zonder ophouden. Hoe zul je geschiedenis van ons volk en van ons land, van heel Nederland, oh heel Urk dan vooruit. Mocht u nou zeggen, het is een plaag zonder ophouden, moet ik u zeggen, ja, dat is zo, die plaag heet Babel. Dat is de plaag die inhoudt dat we ons allemaal moeten aanpassen aan het systeem. En dat we allemaal gelijk moeten worden, met gelijke rechten. Plichten hebben we immers niet, schijnbaar. Met gelijke rechten enzovoort. Nou, de enige plicht die we gemeenschappelijk hebben, is dat we belasting moeten betalen. Dan kijkt de broeder mij aan, die denkt, waarvoor? Het antwoord is, voor alles, wat dacht u dan? Overal voor. Dus de uitoefening van macht. Hoe oefen je macht uit? Door afpersing. Of weet u een andere methode? Door verplichtingen op te leggen. Schatting wordt opgelegd. Als de een of andere koning of wie het maar was een ander volk veroverd, wat doet hij dan? Dan legt ze schatting op. Dan moeten ze belasting betalen. Vroeger moest je belasting betalen aan de vijandige volkeren die overrompeld hadden en bezet hadden. Tegenwoordig betalen wij die belasting gewoon aan onze eigen rechtstreekse overheid. Niet eens aan een vijand, maar aan een vriend, hebben ze mij verzekerd. Zo, de machtuitoefening, ze klein houden enzovoort. Een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat er iemand afweren kan. Je kan er niks tegen doen, dus mijn streven ook niet hoor, om er iets tegen te doen. Maar er komt een moment dat een einde gemaakt wordt aan dit streven en daarmee aan de macht van Babel. Zoals beschreven vanaf 13 vers 1. Tot aan ongeveer hier, 14 vers 7, en daar staat er: de ganse aarde, het hele land, Eretz, aarde, de ganse aarde rust. Zij is stil, want de drijver is verbroken. Zij maken groot geschal met gejuich. Soms zie ik van die filmpjes en anders wel foto's van de bevrijding van Nederland in de tijd. Toen eindelijk de Duitsers verjaagd werden, om zo te zeggen. En er was overal geschal en feest. En waar ze allemaal die vlaggen vandaan haalden, weet ik niet. Want ze hadden toen meer vlaggen in heel Nederland dan tegenwoordig het geval is. Hoewel de bevolking van Nederland zich ongeveer verdrievoudigd heeft inmiddels. Maar goed, dat tezijde. En van 200 jaar geleden herinner ik mij ook niet, want toen was ik er niet. Maar het was wel zo dat toen de Fransen uit ons land verjaagd werden, want de Duitsers hebben ons willen inlijven, maar daarvoor waren het de Fransen. Toch? Ja, en die zijn hier verjaagd door de Russen, dat is inderdaad waar, ja, door de... door het Sankur, de Kozakken, ja, dan weet ik het ineens weer. Door de Kozakken, die hebben de Fransen hier het land uitgejaagd in de tijd, na de Franse tijd. En toen brak er toch een feest uit en oranje, blanje, bleu en de vlaggetjes enzovoort. En toen is Nederland een koninkrijk geworden. Wat een blijdschap, eindelijk de onderdrukker weg. En als u een republikein bent, dan zegt u nu vervolgens, sindsdien zijn we onderdrukt geworden door de Oranjes. Door het Koningshuis. Want republikeinen vinden dat, hè? In het algemeen. Enzovoort. En er is altijd die drijf. En tegenwoordig worden we onderdrukt door Brussel. Dat is niet Berlijn, dan is het Brussel. Voordat je de vinger bij Brussel gelegd hebt, want je wil weten waar het dan ligt, blijkt het weer Straatsburg te zijn. Dat is om je in verwarring te brengen, zodat je er niet meteen wat aan kunt doen. Hè? Ze zijn vlug, hè? Ze zijn meteen weg. Ze zijn een vlooie circus. Maar toe maar. Zoiets. Het is Babel. Domweg, het is Babel. Zo werkt het. En nogmaals, gaat er niet om dat je er wat aan moet doen. Dat moet je namelijk helemaal niet. Je moet weten dat het zo werkt. Dat is wat Babel is. En ooit komt daar een eind aan. Namelijk, de ganse aarde rust, zij is stil. Ze maken groot geschal met gejuich. Ook verhogen zich de dennen over u en de cederen van Libanon. Dat gaat over de koningen der aarde, hoor. Die zijn blij dat ze eindelijk van het Babel af zijn. Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Want Babel zal nederliggen. En niet alleen Babel, want de spreuk was tegen de koning van Babel. En wie is die koning van Babel? Nou, lees maar mee. Vers 9. De hel, Sheol, in het Grieks Hades, in het Nederlands hel, onderwereld, dodenrijk dus. De hel van onderen, heb je dan ook een hel van boven? Nee, die heb je niet. Dan heet het namelijk hemel. Hel is namelijk per definitie daar beneden, van onderen. Dat is niet een eervolle plek voor een koning en zeker niet voor een koning van Babel. Die geacht wordt de wereldheerschappij aan zich getrokken te hebben. De hel van onderen was beroerd, dat wil zeggen kwam in beweging om uwentwil. Hoezo dan? Het dodenrijk gaat het u maar zo over. Het dodenrijk kwam in beweging, dat wil zeggen degenen die in het dodenrijk waren, die komen in beweging om u tegemoet te gaan. Dat wil zeggen om tegemoet te gaan, impliciet om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt. Het staat natuurlijk in de verleden tijd, maar u wordt geacht te begrijpen dat het toekomende tijd is. Dat wil zeggen dat het gaat over de toekomst. Specifiek in Jesaja is dat het geval. De hel, het dodenrijk, wekt om uwentwil de doden op. U moet alleen niet denken dat het betekent opstanding uit de dood of iets dergelijks. Het betekent gewoon, eigenlijk betekent het letterlijk, zij baart opzien. Want ik ken geen werkwoord van opzien, of het is een werkwoord. De doden zullen opzien. Niet dat zij slapen, want dat staat er ook niet. Maar u moet je voorstellen, Het is wat plastisch, maar je moet je voorstellen, daar beneden in het dodenrijk, daar zijn de doden, dat u niet denkt dat die naar de hemel gaan. Dat komt gewoon omdat wij, dat laatste komt omdat wij bedacht hebben dat wij bestormen nou eenmaal de hemel. Wij bouwen een toren tot in de hemel en sindsdien gaan de doden ook naar een wolkje daarboven of nog hoger. Dat is onzin, de doden gaan naar het dodenrijk. Nee, wij niet. De goddelozen, die sterven in onze dagen, gaan naar het dodenrijk. Dat is normaal, de doden gaan naar het dodenrijk. Wat dacht hij anders dat ze heen gingen? En dat is beneden. Want dat heet de onderwereld. Ja, daar gaan ze naartoe. Maar daar ineens wordt iedereen wakker. Je moet je voorstellen, ze zitten daar in de wachtkamer. U kent dat waarschijnlijk wel. Want in onze overgeorganiseerde samenleving moeten we overal steeds langer wachten. Toch? Bij de dokter, bij de tandarts, in het ziekenhuis, bij de supermarkt, waar, bij het verkeer, bij het stoplicht, bij de rotonde, bij de... Waar, hè? Ja, overal moet je wachten. Vroeger was dat alleen in Oost-Europa. Bij het communisme. Maar tegenwoordig is dat bij ons ook zo. Ja, als je alles organiseert, dan loopt alles vast. Dat is niet zo moeilijk. Zo zit dat. Dan moet je op je beurt wachten. Dan moet je in de rij staan en dan mag je niet voordringen. Dat doe je dan weer toch en dan raakt het helemaal verstopt. Maar doe maar weer. Zo is het. Maar ze zitten daar beneden in de wachtkamer. En u weet, er zitten mensen in de wachtkamer. En dan komt er iemand binnen. En dan... Ik kwam van de week bij de praxis naar buiten. Voor bij de juffrouw. Bij een juffrouw en een andere juffrouw. En ik was er net doorheen. En toen riep de een de ander van... Zag je die man? Dat was niet ik hoor. Maar zag je die man? Ja, nee, niet goed. Nee. Ja, dat was die man van die dat televisieprogramma presenteert van... En ik weet de heel niet, want ik ken die man niet en het televisieprogramma ken ik ook niet. Maar dan was het even tegen elkaar. Hey, zag je dat die voorbij ging? Dat valt dan op. Laatst kwam Eve thuis deze jaren terug. Hoor. Toen zei ze, ik zag Seth Gijkema. Bij het tankstation. He? Ik zeg, heb je hem nog even begroet? Ze zegt, nee, hij begroette mij ook niet. Nou ja, hij kende mij ook niet. Dus ja, toch, dat was toch zo? Dat was lang terug, ja. Herinner ik mij. Nou ja, zo gaan die dingen. Dat wil zeggen, die wachtkamer, er komt ineens iemand binnen en stoot ze me kan. Zie je wie er binnenkomt? Heb je dat gezien? Dat is die... Je weet wel, dat is die... Ik zal het even lezen. Want het baart opzien, de doden enzovoorts, al de bokken der aarde. Waarom het met bokken vertaalt, och, dat kan ik u wel uitleggen. Maar het gaat gewoon om de leidslieden. De volgroeiden betekent het woord letterlijk. Degene dus die inderdaad het hoogste bereikt hebben, om zo te zeggen. En die dus de macht in handen hebben. De bokken der aarde, heten ze, spottend. Nou ja, zij doet al de koningen der heidenen, dat zijn die bonken, van hun tronen. Ook dat is ironisch bedoeld uiteraard. Ze doet al die bonken der heidenen van hun tronen opstaan. Ze staan om te zeggen, kijk nou eens wie er binnenkomt, orde. En die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Want gelijkheid, egaliteit, dat mag dan een menselijk streven zijn, tegenwoordig een ideaal, maar dat geldt uiteraard niet voor de machthebbers. Want degene die gelijkheid en broederschap enzovoort voorstaan, die bedoelen dat niet voor zichzelf hoor. Die worden geacht boven te staan. Zo werkt dat. U weet wel, één volk, één rijk, en wat is die andere? Nee, de Fransen was égalité, fraternité en liberté en zo. Hè? En bij de Duitsers was het ein Reich, ein Volk en... Ein Führer, één leider. Echt wel. Die stond er wel boven. Dat was de bedoeling. En dat gaat hier natuurlijk ook. En hier zeggen ze, hey, gij zijt ook krank geworden. Gij zijt ons gelijk geworden. Die hele figuur, die koning van Babel, die is ook dood. En die wordt hier, welkom geheten, kan je niet helemaal zeggen. Maar met verbazing stelt men van zij, die zit hier ook bij ons in de wachtkamer. Nee, wachtend op de jongste dag. Op het eeuwige oordeel, Judgment Day. Huh? Uw hoogwaardij, uw hoogmoed. Hoog, let op hoog. Uw hoogwaardij, uw hoogmoed is in de hel. Dat is laag. En van onderen. Is in de hel nedergestort. En dat met het geklank uw luiten. Dat wil zeggen, het mag dan feest gevierd zijn met al die gitaren. Ja, luiten kennen we niet meer. Het zijn gitaren tegenwoordig. Met het geklank uw luiden, dat wil zeggen met de feestelijke muziek en met alle pracht en praal en ceremonieel. Maar je bent wel dood hier. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Sorry, ik heb het niet geschreven, maar ik lees het toch maar voor, hè, dit soort taal. Het gaat over de dood. En dan komt hij, hè. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, met kracht uit de hemel geworpen, gevallen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, maar de koning van Babel komt toch niet uit de hemel? Nou ja, deze wel, toch? En als het gaat over de dag des Heren, en daar ging het over, en dus over wat we noemen de wederkomst van Christus, dan gaat het over de ondergang, het oordeel van, en over het antichristelijke rijk, dat heet Babel, en dit is de koning van Babel, dus het is gewoon de duivel zelf, en waar komt hij vandaan? Ja, die is uit de hemel geworpen, nedergeworpen. Men lezen Openbaring 12. Nedergeworpen, wie? De duivel, de Satanas, de oude slang, de verleider, de volker, of hoe je daar maar genoemd wordt, want er staan nog meer titels dan ik nu even noem. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? In het Latijn staat er Lucifer. Licht, Lucie, licht, ver, drager. Gij lichtdrager. De vertalers hebben er morgenster van gemaakt. Morgenster via zoon des dageraads. De ochtend enzovoort. Het is de figuur van wie men het licht verwachtte. Van wie men de dag verwachtte. Dat is degene die een prachtige toekomst zou brengen immers. Degene op wie de volken der aarde hun hoop gesteld hebben. En bovendien hij was zelf degene die die hoop aanwakkerde. Wij gaan niets doen, we zetten God buiten de deur. En dan maak ik een geweldige, betere toekomst voor je. Je kan het zo op een aanplakbiljet zetten. In deze dagen ook. He? Onderweg naar de verkiezingen. Maar gij zijt ter aarde nedergehouwen. Dat is nog een klap sterker dan nedergeworpen. En ook sterker dan uit de hemel gevallen. Dat kan je nog lezen als dat hij gestruikeld is. En het kwam een beetje ongelukkig terecht. Zat toevallig net een gat in de vloer van de hemel en toen viel hij erdoor naar beneden enzovoort. U kent dat wel. Valt iemand door het plafond naar beneden, precies in de badkuip. Of wat was dat voor een reclame ook alweer. Maar toen maar. Gij zijt ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktut. Lastig viel. Enzovoorts. Als de drijver en als de stok en als de scepter uit vers 4 en 5. Hij werd dus uit de hemel geworpen naar de aarde. Daarna heeft hij op de aarde huis gehouden, om zo te zeggen. Maar vervolgens is hij van de aarde af nog lager terechtgekomen, namelijk in de hel van onderen. En alles niet in één keer, maar in fase. Eerst uit de hemel op de aarde geworpen en daarna op de aarde als koning van Babel gefungeerd, de heidenen gekrenkt en wat het maar was, en daarna alsnog in de hel van onderen terechtgekomen. Het wordt ook beschreven trouwens uiteindelijk in Openbaring 12, waar hij uit de hemel geworpen wordt. En daarna in Openbaring, is het al 19? Ik geloof het wel. Hoofdstuk 19, ja, waarin hij gevangen genomen wordt enzovoort. En hoofdstuk 20, gebonden wordt in de afgrond enzovoort, tot na de 1000 jaren enzovoorts. Dat verhaal staat al wat uitgebreider dan hier. Daarom heet het ook Openbaring. Maar het is die figuur die gezegd had in zijn hart, dat was zijn plan, vers 13. Ik zal ten hemel opklimmen, of gewoon in de hemel opklimmen. Ik zal namelijk, het wordt uitgelegd wat het betekent, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal, vers 14, aan de Allerhoogste gelijk worden. Het is die figuur die van plan was om aan God gelijk te worden en feitelijk zijn troon nog hoger te stellen, boven God. Om God te worden, wat hij niet was, hij was ook een schepsel. En teruggrijpend op Johannes 8, waar we vorige keer waren, hij was in de waarheid, maar is in de waarheid niet staande gebleven. Hij heeft zich meester gemaakt van de waarheid, wilde zich boven de waarheid stellen, en dat maakt hem tot een leugenaar. En dus zoals je het hier leest. Hij zei in zijn hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon, heerschappij, macht. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En u weet waarschijnlijk dat sterren Gods een synoniem, misschien een eufemisme is, voor wat wij dan elders noemen de engelen. Wat ook een eufemisme is trouwens, maar toe maar. Hemelse wezens, de zonen Gods, die uit Job 1 of zoiets. Ik zal mij uitermate verhogen dus, want dat is het idee. En ik zal mij zetten, dat wil zeggen, ik zal mijn positie kiezen, op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Neemt enige tijd om dat uit te leggen wat het is. Maar het noorden staat voor heerschappij. En de berg ook. Want bergen in de Bijbel zijn koninkrijken, dan wel koningschappen, dan wel koningen. We lezen opnieuw Openbaring, hoofdstuk 17. Inderdaad, in verband met Babel ook, enzovoorts. Dat is de kern der dingen waaromheen men samenkomt. Het komt ook overeen met hoe men samen zou komen rondom de toren van Babel, om zo te zeggen. En het komt overeen met de troon der genade, waar wij samenkomen in onze zogeheten onderlinge bijeenkomst uit Hebreeën hoofdstuk 10. Het is het centrum van de macht, het is het midden. Het is ook het midden, het centrum van de boom des levens. Al zeggen anderen dat het de boom der kennis was, weet u nog? We hebben het ook over gehad hier. Kortom, dit is die figuur die boven God zou opklimmen, maar die uit de hemel nedergeworpen wordt op aarde, die daar de volkeren verleidt en krenkt. Ze zijn er uiteindelijk niet blij mee, die volkeren. Openbaring zegt, die volkeren die keren zich tegen deze figuur. Kortom, het beest keert zich tegen degene die het beest bereidt, tegen Babel namelijk, enzovoorts. Dat staat allemaal in Openbaring 17. Maar hij zal dat willen. Hij zal, zegt hij, boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Maar dan komt het tegenovergestelde. Ja, in de hel, dat is die van vers 9 van onderen, in het dodenrijk, in de afgrond, zult gij nedergestoten worden. In elk geval zou je daar gedurende 1000 jaar gebonden zijn, volgens Openbaring. En daarna alsnog geworpen worden in de poel des vuurs, want dat wordt er ook vermeld. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil. Dat wil zeggen, niet de bovenkant, maar de onderkant. Niet de hemel hoog, niet uitermate verhoogd, maar tegenovergestelde uitermate vernederd. En kuil is een van de bekende Bijbelse synoniemen voor dodenrijk en daarmee ook voor afgrond. En in het Nieuwe Testament heet het dan ook, hij zou in de afgrond gebonden worden, enzovoorts. De kuil, eventueel kan het ook nog het graf zijn, maar het was al aangehaald via de maden, enzovoorts. Ik weet niet, ik kan het u niet uitleggen, maar je zou eruit concluderen dat als een engel, een hemels wezen bedoel ik nu, voor de gelegenheid, als die uit de hemel geworpen wordt, dan verschijnt die op aarde in een menselijke gedaante. En als hij dan nog sterft ook, want dat gebeurt kennelijk, dan blijf je toch nog zitten met een lichaam. Dat dan begraven wordt. Of dit belangrijk is, weet ik niet. Maar wij weten wel dat hij doodgaat. Hij gaat naar het dodenrijk enzovoort. Wat gebeurt er dan met zijn lichaam? Want hij had een lichaam nadat hij uit de hemel geworpen was. Nou, als je het gewoon leest zoals het er staat, dan worden de maden onder hem gestrooid en dan zullen de wormen hem bedekken. Zo werkt het blijkbaar. Toch? Nou ja. Hoe dan ook, weinig eervol. Terwijl hij juist eer zocht. En vers 16 zegt, die u zien zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? En het antwoord is, ja, dat is die man, ja. Wat blijft er van over? Nou ja, als ze dit in het dodenrijk zeggen, en dat zeggen ze, dan zeggen ze, hé, jij ook, heer, ben je ons gelijk geworden? En als hij sterft op aarde, dan zullen ze dit ook zeggen. Dit is die man die bij gelegenheid zich vertoonde als de koning der koningen enzovoort. De grote machthebber, de Führer of hoe die maar heet, de mag. L'empereur. Maar we danken Nappie voor de uitdrukking, maar toe maar. Deed de koninkrijken beven, maar het is ook maar een mens, al was hij dan uit de hemel afkomstig. En hij wordt vernietigd net als een mens. Degene die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, want hij veroverde wel degelijk de hele wereld, met geweld, met kracht. En wie zich niet en onderwierp werd gedood, dan wel onthoofd. We lezen het allemaal in het Nieuwe Testament. Die is zo lollig. Die zijn gevangenen niet liet losgaan. Nou, hij nam ze gevangen en ze keerden nooit meer terug. Ik hoop dat u begrijpt dat het Joodse volk ooit in Babel was en wel degelijk door de koning van Babel werd losgelaten, door Kores in de tijd. Maar deze figuur, die nog hogere koning van Babel, laat zijn gevangenen niet gaan. Maar goed. Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer en ieder in zijn huis. Dat wil zeggen, de koningen der heidenen zijn allemaal gestorven en ze zijn in het algemeen met ere begraven. Ze hebben een reputatie achter zich en die houden ze ook nog. Maar gij zijt verworpen van uw graf. Nou kwam dat ook wel eerder voor hoor, bij de koningen der aarde, maar het is niet de normale gang van zaken. Er zijn er die het echt helemaal verbruikt hebben en die bij de misdadigers gerekend werden. En van sommigen lezen dat ze helemaal geen graf gevonden hebben, dat ze gewoon aan de kant van de weg achtergelaten zijn. Jawel, dat allemaal en nog zo wat dingen. Maar in het algemeen lezen wij toch ook in de Bijbel dat ze verzameld werden tot hun vaderen en dat ze begraven werden bij de koningsgraven enzovoorts. In Israël gebeurde dat, maar dat gebeurde in alle landen. Koningin Wilhelmina had het altijd over als ik naar Delft ga. En dan denk je, wat moet het goede mens in Delft? Voordat ik naar Delft ga, moet ik eerst nog zus en zo. Maar wat moest ze in Delft? Ja, begraven worden. In de bekende grafkelder van de Oranjes. Dat heet naar Delft gaan. Daar zijn de koninklijke graven en zo hoort dat. Dat is de normale gang van zaken, maar deze niet. Gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden. Een kleed is gewoon een lichaam eigenlijk. Hè? Als een kleed der gedoden, dat heet een stoffelijk omhulsel, dan wel overschat. Dat is maar een kleed. En de persoon in kwestie is er dan uit. Ja. Die met het zwaard doorstoken zijn. Die nederdalen in een steenkuil als een vertreden dood lichaam. Want sommigen worden netjes met eer begraven. Met een koninklijke begrafenis in een koninklijk graf. En dat soort dingen weer. En sommigen worden gewoon in een kuil gegooid. En met stenen bedekt. Dat is wat hier beschreven wordt. Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden. Hij wordt uitgedeld. Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed. Dat wil zeggen, niet alleen hij, maar ook zijn navolgers zullen gedood worden bij diezelfde omstandigheden. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed om hun vaderen ongerechtigheid wil, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Want ik, zegt de Heer, zal tegen hen opstaan, spreekt de Heer der Heerscharen, en ik zal van Babel, het heet allemaal Babel dus, de hele wereld heet dan Babel, van het Babylonische antichristelijke rijk, ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel en de zoon en de zoonszoon, spreekt de Heer, en ik zal herstellen tot een erve der nachtuilen. Lijkt u dat ook zo erg? Als je erven wordt de nachtuilen. Ik ben laatst in Artis geweest en ik heb nog gezocht, maar toen zeiden ze, ja, alle uilen zijn nachtuilen. Dus ja, ik weet niet wat het is. Het is niet best, denk ik. Maar goed, ik zal hen stellen tot erven der nachtuilen. De vertalers moesten toch wat. En tot waterpoelen. En ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Het is gebruikelijk jargon. We komen het namelijk vaker in de Bijbel tegen. In verband met het oordeel over Babel zeker. En soms over Edom enzovoorts. Dat wil zeggen, het land wordt het compleet verwoest, wordt één ruïne, het wordt een verlaten land, het wordt een spookland, een spookstad of wat het maar is. Er zal niemand meer doorgaan. Het zal totaal vernietigd worden. Dus met dit rijk het geval, maar zeker in de eerste plaats met de stad. En het zal ook daadwerkelijk gebeuren met deze koning van Babel. En de aardigheid is dat dit hoofdstuk 13 en 14, althans tot en met vers 23... Een profetie is over de ondergang van Babel. Bekend is dat het schriftgedeelte iets van doen heeft met het Babylonische Rijk dat onderging door het Medo-Persische Rijk. Maar als je het in de details leest, dan kun je dat niet met elkaar in overeenstemming brengen. En dus moet je zeggen dat, zoals altijd, deze profetie in de nabije toekomst toen, een betrekkelijk nabije toekomst dan, een toepassing kreeg, dat wil zeggen een soort gedeeltelijke vervulling, maar dat ver daaroverheen gesproken werd over wat vandaag nog toekomst is en wat pas vervuld zal worden in de dagen van de komst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te vestigen en daadwerkelijk de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Dat wil zeggen het Davidische Rijk te herstellen in waar het thuis hoort, namelijk in Jeruzalem. Dat wil zeggen, dat is bij de aanvang of ten aanvang van het duizendjarig Rijk, want ze noemen het gemakshalve dan maar even, wanneer de Heer een oordeel zal brengen over de levende mensheid, over de volkeren der aarde, en meer specifiek dus over dat ene grote wereldrijk van die dagen. Maar dat is dan inderdaad een oordeel over de, dan zijn de koning van Babel, maar daarbovenuit is dat de duivel zelf. Want hoewel er ook in die dagen iemand is die de functie heeft van koning van Babel, een politieke macht hebben, iemand die afstand van Ismaël, Esau, Amalek, Agag en Haman, om zo te zeggen, die figuur, want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, die figuur, wel daarboven Van hogerhand bevindt zich iemand anders, die dan trouwens ook op aarde rondloopt. Met openbaar vervoer, zei ik altijd. Hè. Die figuur, en dat is de duivel zelf. Dat is de grote macht, de filosoof, de denker, de wereldleraar van die dagen. Die het plan maakt, enzovoort. Dat is deze figuur, de echte koning van Babel. Maar dat is tot in onze dagen nog steeds in de praktijk de echte koning der volkeren. Degene die de volkeren verleidt, heet het in Openbaring 12. Als vermeld wordt dat hij zal nedergeworpen worden. Enzovoorts. Dat is hem. Dat is de duivel zelf. Van wie wij dus een beschrijving vinden hier. En dan kun je wel zeggen, want dat zegt men, dat kan helemaal niet. En dan zeggen, ja, dat kan helemaal niet. Er staat er toch. Ja, dan kun je zeggen, dat is beeldspraak. Dan zeggen, ja, verzin nou eens wat anders, zeg. We hebben 1200 bladzijden in de Bijbel en er is geen tekst in de Bijbel waarvan men niet zegt, dat is beeldspraak. Men bedoelt, dat mag je niet letterlijk nemen. En wij die het wel letterlijk nemen, wij hebben de reputatie, wij zijn fundamentalisten, wat dan weer juist is. Maar bij fundamentalisten word je geacht te denken aan wapengeweld en terrorisme en oorlog en bloedvergieten en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, wij nemen de Bijbel letterlijk en zijn daarmee levensgevaarlijk geworden. En ik moet u zeggen, ja, wij zijn de grote tegenstanders in de praktijk van de duivel en zijn rijk. Wij zetten het te voet dwars. Niet omdat we dat als opdracht hebben, want die opdracht hebben we helemaal niet. Maar ja, wij zijn als goed is daar ongevoelig voor. En dat is ook het nut van dit soort uiteenzettingen, ook voor ons. Voor die mensen die denken, niet op grond van de Bijbel, maar op grond van bepaalde liederen, dat God de wereld regeert, voor die mensen geldt dit. Is het nuttig dit te lezen? Want het is niet God die de wereld regeert. Het is de duivel die de wereld regeert. En God heeft zijn handen ervan afgetrokken. En dat is de enige echte verklaring. Nee, niet God is dood. God heeft zijn handen daarvan afgetrokken en heeft gezegd, ik stel de klok in, er staat een bestemde tijd voor en dan ga ik er wat aan doen. En intussen zoeken jullie het maar eens uit, zonder mij. Ik ben dat zat, dat ik 4000 jaar tot jullie gesproken heb en je wilt niet horen. En ik stuurde mijn personeel en uiteindelijk stuurde ik mijn zoon. En jullie zeggen, dit is de erfgenaam. Dat wist je dus wel. Dit is de erfgenaam, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Dat is wat gebeurd is. En dan zegt hij, oké, als je denkt dat je het zonder mij kan doen. Nou ja, die kans geef ik je ook nog. Dan kun je voor tijd en eeuwigheid bewijzen wat daarvan terechtkomt. Wat moet je zonder God? En zonder normen en waarden? En met egalité, fraternité en liberté enzovoort. Bandeloosheid zul je bedoelen. En goddeloosheid. Staat ook in de Bijbel wat ik nu allemaal zeg. Het zijn allemaal teksten voor waar het staat. Hè? Nou ja, goed. Dat is wat God doet. Want degene die echt de wereld regeert, de facto, in de praktijk, wil dat feitelijk zeggen, dat is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de verleider der volkeren en degene die de broeders verzoekt enzovoort. Kortom, de boze heet dat. En wie dat is? Ja, de duivel zelf. En dat blijft zo. En er komt pas verandering in. Vanaf de opname van de gemeente, want dat is het eerste punt op Gods agenda. Dat wij in onze dagen inderdaad zien een neiging tot herstel van Babel. Letterlijk en overdrachtelijk nog veel meer trouwens. En dat wij in onze dagen inderdaad vinden een, wat je maar moet noemen dan een herstel van een Joodse staat. Een ongelovige wel te verstaan. Rondom Jeruzalem. Ja, dat is allemaal zo. Is het vervulling van profetie? Nou, niet letterlijk. Maar het is wel de aanloop daarnaartoe. Valt wel binnen het kader van de Bijbelse verwachtingen. En niet, dat is niet twijfelachtig, dat is zeker. Daar gaat het naartoe. Het is duidelijk herkenbaar. Het heet de tekenen destijds of der tijd. Voor zover tijd vrouwelijk is, tekenen der tijd. Maar goed, daar gaat het naartoe. Dat is wat wij herkennen. En iemand zei, dan heeft de Bijbel toch gelijk. Dan zeg ik, ja, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Jij wel? De Bijbel heeft toch gelijk? Ja. Tuurlijk heeft de Bijbel gelijk. Zo gaat dat. En God heeft nog openstaande rekeningen. En God is een rechtvaardig God. Die gaat er wat aan doen. En als hij het vandaag niet doet, wel zegt Petrus, dan wel na 2 dagen en op de 3e dag. Maar die dag des Heren komt. En het oordeel komt. Het is een oordeel van vuur. Over een goddeloze wereld en uiteindelijk over de hele schepping als zodanig. Een zondige schepping die vergaan zal. Want wij verwachten naar Gods beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En al die dingen die hangen rechtstreeks samen met wat hier in een paar woorden vermeld staat. U denkt toch niet dat er een boek aangewijd wordt in de Bijbel aan die figuur? Kom op zeg, dit is wel even genoeg weer, met een paar woorden. Het is iemand die in opstand kwam tegen God. Dat wil zeggen, als je nou praat over zondeval, in de betekenis van de introductie van de zonde als zodanig, dat hangt samen met die figuur die in de waarheid niet is staande gebleven en die in opstand kwam tegen God. En vandaar dat wij in de Bijbel ook uitdrukkelijk vermeld vinden, maar ik zeg het nu met eigen woorden, dat de Heer woest wordt. We lazen toch een dag van verwoesting enzovoorts, van de Almachtige. Dat de Heer woest wordt als de mens die zelfs zich beroept op de naam des Heren in opstand komt tegen de Heer, zodanig dat hij zegt, ja Heer, dat heb je nou wel gezegd, maar zouden we dat nog kunnen veranderen? Mag ik u adviseren om daar verandering in te brengen? We hebben zo andere ideeën over hoe het moet gaan met ons volk en ons land en met de wereld en met het milieu en het gat in de ozonlaag. Ik las gisteren nog een advertentie. Ja, vraag me niet hoe, maar ik las een advertentie. Zo'n busje, spuitbusje met schroefaansluiting, CO2. Dat was nodig bij het lassen. Ik weet niet meer welk soort lassen het was, want daar heb ik geen. Mag lassen? Mag? Nee, dat mag, maar mag. Mag lassen met 3 hoofdletters, MAE. Weet je wat het is? Weet iemand wat het is? Ja. Je hebt allerlei soorten lassen en dan moet je op een of andere wijze de zuurstof bij laswerk vandaan houden of zo. Anders vliegt het zaakje in de brand of weet ik het wat dan. En dat doe je dan met allerlei soorten gas. Maar onder andere wordt dat gedaan met zuiver CO2, ik zag het. Een gasflesje. Dus er zullen ook wel in grote flessen te koop zijn. Dus ik heb een oplossing voor het probleem. We verzamelen het gewoon en we verkopen het. Dat spul toch? Is nuttig voor het lassen. En voor de tomaten, heb ik begrepen. En nog zo wat. Maar goed, er zijn mensen die hebben het beste voor met de schepping. En menen dat ze God voor hun eigen ideeën kunnen winnen enzovoorts. En vanmorgen las ik nog over de weg van Kaïn en de verleiding van het loon van Biliam en de tegensprekingen van Korach. In één adem. Echt wel. En waar gaat het over? Over opstand tegen God. Men is het met God niet eens. Men wil iemand anders. Andere ambtenaren, managers, leiders van het volk. Men wil égalité, liberté en fraternité. Niet noodzakelijk in deze volgorde. Enzovoort. En die reageert daarop woest. Hij is de schepper, hij heeft de mens gemaakt, hij heeft Israël gemaakt, hij heeft aan Israël een Mozes gegeven en verdorie komt zelfs zijn broer en zus komen in opstand. Die er ook de vruchten van pleukten trouwens zeggen, ja we willen ook wel eens een keer iemand anders enzovoorts. En Korach, Datan en Abiram, Levi en Ruben, en de Heer grijpt nogal hardhandig in kun je wel zeggen. Waarom is hij zo boos? Ja, omdat dat de herhaling van zet is. Dat is precies waar het over gaat. Dat is de duivel. Die zegt, ik wil een God gelijk worden. Egalité, fraternité. En ik wil erboven staan bovendien. Ik wil in ieder geval veel meer in de melk te brokkelen hebben. En hij bouwt aan een koninkrijk waar God buiten staat. Aan een wereld waar God buiten staat. En zo is het maar net. En dan te bedenken dat als in de Bijbel het christendom van onze dagen beschreven wordt. Ja, dat kan niet, maar het is toch zo profetisch. In Openbaring 3, het laatste gedeelte, de brief van Laodicea, dan zegt de Heer, omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud. Och, wat zijn ze toch tolerant, ze zijn lauw. Ze zijn niet heet, ze zijn niet koud, ze zijn helemaal niks. Het kan ze geen bal schelen, men noemt dat tolerant. Daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. Gij zegt dat gij rijk zijt, maar gij zijt arm. Dat is onze dagen. We zijn zo ver, we hebben het zo ver gebracht. We begrijpen nou alles van de Bijbel. Toch? En van de wereld en van de filosofie en over het moed met het gat in de ozonlaag. We hebben het zo ver gebracht. Dat is bespottelijk, maar daarom zeg ik het ook. En dan zegt de Heer, ik zal je, gij denkt dat gij rijk bent, maar gij zijt arm. Jullie zijn alles kwijt wat je had. Eerder staat namelijk, houd wat gij hebt, omdat niemand uw kroon nemen. Maar in Laodicea heeft niemand meer een kroon. Ze denken het alleen, maar ze zijn arm. En de Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dat is niet een tekst in verband met evangelisatie aan de natuurlijke mens, waarbij de Heer toegang wil hebben in het hart van de tot dan toe ongelovige, dan wel goddeloze. Het is wat de Heer zegt, tot een kerk waar hij buiten de deur gezet is. Dat is wat het is. En dat vinden we in Israël ook, waar de Heer buiten de deur gezet is. En in heel de wereld vind je dat in onze dagen. De Heer is buiten de deur gezet. Nou ja, Allah mag erin. Toch? Maar de Heer kennen we niet meer. Dat is humanisme geworden. En abusievelijk wordt het aangeduid als christendom, maar het is het echt niet. Geen wonder dat Luther en Erasmus het niet goed konden vinden samen. Maar toen maar. Ze hebben wel brieven gewisseld. Maar het kwam niet goed. En het komt ook niet goed. Het verdraagt elkaar niet. De een geeft een plaats aan de Heer. Juist in de gemeente. Bij de gelovigen bedoel ik dan maar. En Erasmus zet hem feitelijk buiten de deur. Nou ja, niet rechtstreeks, maar indirect. Hij maakt de menselijke reden en de menselijke deugden tot het hoogste goed. Maar die zijn niet bereikbaar zonder Christus en zonder de inwoning van Christus, dan wel van de Heilige Geest. Daar gaat het om. En wat allemaal vandaan komt, het is een oud systeem. Dat is Babel, dat is wat de wereld bepaald heeft en bepaalt tot in onze dagen. Het komt tot één climax in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, dan wordt die figuur uit de hemel geworpen, dat moet een keer gebeuren. En als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je nou eenmaal op aarde terecht. En daar is hij ook de hoogste. Daar gaat hij ook lakens uitdelen en nog zo wat dingen gaat hij uitdelen. Enzovoort. Krijgt hij een kans, zodat voor tijd en eeuwigheid in de geschiedenisboeken wordt opgenomen, dat zo'n rijk van de antichrist of van de duivel of van die slang of die oude slang, de satanas, of van de bonde, kennis is goed en is kwaad, dat het op geen enkele wijze kan stand houden. Het koninkrijk is per definitie via de leugen in zichzelf verdeeld, zei de Heer, en daarom kan het geen stand houden. Daarom dondert het steeds in elkaar en dan bouwt men het opnieuw op. Dat zijn onze geschiedenisboeken en zelfs onze kerkgeschiedenisboeken. Hebben jullie dat nog? Dat is de leugenaar van de beginnen. En dat is al zo sinds de aarde werd woestheid en ledigheid enzovoorts. Sinds God een oordeel bracht over een in zonde terechtgekomen wereld. En in zo'n wereld leven wij tot vandaag. Daar is niks aan verbeterd, daar is geen vooruitgang in te boeken. Daar wordt alleen een programma afgewerkt. Dat is wat het is, opdat dat programma in de geschiedenisboeken zou komen en opdat voor tijd en eeuwigheid zou vaststaan hoe het zit met de heerschappij van de zonde en wat dat bewerkstelligt en dat de wereld niet kan bestaan zonder de heerschappij, de heerlijkheid Gods, uitgedrukt uiteraard in de heerlijkheid van Christus. Dat is waar het over gaat. En het is tot eer van God en het is tot eer van Christus dat Babel ten onder zal gaan. Overdrachtelijk, dat wil zeggen dat hele beginsel, maar vervolgens natuurlijk ook daadwerkelijk letterlijk. En dat komt in de geschiedenisboeken. Mind you, we hebben het er later nog eens over. Maar vandaag niet verder, want het is weer de hoogste tijd en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u kennen. Dat we u kennen als de waarachtige. Degene die gelooft. Degene die trouw is aan zijn woord. Degene die de rechtvaardigheid is in eigen persoon. En we danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat ook ons enige houvast is in deze wereld, in de schepping als zodanig, maar in het bijzonder ook in onze eigen persoonlijke levens. We danken u dat dat woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, ooit onze oren trof, zodat we het in onze harten konden opnemen en ons konden onderwerpen aan u die ons dat woord gezonden hebt en die dat woord bent. We danken u te mogen beseffen dat dat woord stand houdt daadwerkelijk tot in eeuwigheid. En dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. Zodat we ook deze oude profetieën kunnen en mogen lezen en bestuderen. En mogen zien hoe al deze gebeurtenissen die u voorzegd hebt ooit zullen plaatsvinden en een positie krijgen in de loop van de geschiedenis waarbij uw plan der eeuwen, uw eeuwig voornemen, wordt uitgewerkt. En wij in onze dagen worden door u ook opgeroepen om een plaats daarin in te nemen. Om te komen tot u, weliswaar buiten de legerplaats, maar daarmee dan ook onttrokken aan de duisternis van deze wereld, opdat wij zouden wandelen in uw licht, in gemeenschap met elkander en in gemeenschap met onze heiland. We danken u dat we daar die vrijheid, die gelijkheid, die broederschap vinden. Gebaseerd op het verzoeningswerk dat u tot stand gebracht hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven. En daardoor vanaf enige afstand de wereld om ons heen mogen bezien. En dat stemt ons niet vrolijk. Maar wat ons blijdschap verstrekt is dat we mogen weten wat al deze dingen noodzakelijk zijn en ons leiden naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u nogmaals voor dat grote voorrecht te mogen staan in de genade, te mogen wandelen in het licht en te mogen uitzien naar de verschijning van onze heiland. Amen.